verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? We zingen Psalm 39, vers 3 en vers 5. Lezen. En wij doen dat uit het boek Job, uit hoofdstuk 19. En we lezen daarvan de versen 13 tot en met 29. Job 19, de versen 13 tot het einde. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen, zekerlijk zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte hem met mijn mond. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeekte om der kinderen mijn buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken ze me tegen. Alle mensen van mijn hemelijke raad hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner. Ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden. Want de hand Gods heeft me aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek ook werden ingetekend. Dat ze met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zo zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet de vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar gij zou zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden van het zwaard, opdat gij weet dat er een gericht is. Wij willen samen bidden. Heren, wij zoeken vanmiddag uw heilig aangezicht. En tot wie zouden we ook anders heen gaan? Als er één is die troosten kan, als er één is die kracht kan geven. Als er één is die ons de weg kunt wijzen, dan bent u het, Heren. Dan moeten wij het niet van mensen hebben, dan moeten we het ook niet van mensen verwachten. Dan zijt gij de bron van troost en licht en kracht en gij zijt dat alleen. En daarom zien we op tot u, Heren, nu wij geroepen worden tot moeilijke dingen. En dat geldt zeker van de kinderen van onze overleden broeder en de kleinkinderen en de anderen die tot de hele nauwe familiekring behoren. Maar het spreekt ons allemaal aan, Heren, dat hij gestorven is. En dat hij niet meer onder de levenden verkeert. Hij heeft daar 74 jaren bij mogen behoren. En hoewel ook de jaren van zijn leven in vele opzichten aan die van Jacob geleken, weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren mijns levens. Het zijn toch ook jaren geweest waarin u uw bemoeienissen met hem hebt gehouden en waarin u uw zorgen aan hem hebt besteed. En ook in de laatste jaren van zijn leven die niet gemakkelijk zijn geweest vanwege allerlei lichamelijke gebreken en een zwakke gezondheid en een ziekte die niet te temmen bleek. Zijn er toch ook allerlei redenen om uw naam voor die 74 jaar die hij heeft mogen leven te danken. En bijzonder mogen de kinderen uw naam toch ook wel danken voor wat u hen in hun vader hebt willen geven. Maar niet alleen zij, wij mogen met elkaar uw naam erkennen voor al het goede dat u in deze man hebt gegeven. Ook als gemeente mogen wij u erkennen dat hij in het ambt heeft mogen dienen, zoveel jaren als diaken. En dat hij die taak gewillig en met vreugde en met toewijding heeft mogen verrichten. En dat zeggen wij niet, Heren, hoe zouden we het ooit tegen u durven zeggen, omdat we hem daarom zouden prijzen. Het is alleen maar genade als een mens geleerd heeft om in afhankelijkheid u de Heren te dienen. Het is alleen maar genade als iemand nog wat betekenen mag voor een medemens. Het is alleen maar genade als hij zijn plaats op deze aarde kan vervullen en als er iets in zijn leven gebleken is van zorg voor anderen, van liefde tot anderen. En vooral als er iets gebleken is van liefde tot u en tot uw dienst en van de beleving van uw genade en van de kracht van uw woord zoals die in degene die u aanraakt met uw genadehand openbaar mag komen. Heren, het is om al datgene wat u in hem hebt gegeven, dat we uw naam met dankzegging erkennen. Maar nu is hij er niet meer, Heren. Zijn plaats is leeg. Zijn plaats in de diakenbank is al een poosje leeg. En hij kwam nog wel in de kerkdiensten, hoewel de laatste tijd ook niet meer. En toen hij de laatste tijd kwam, kwam hij in de rolstoel. Maar dat is ook allemaal voorbij. Heere, geef degene die zozeer dat verlies betreuren en die zozeer zullen gaan inleven dat de plaats die hij innam nu leeg is, dat ze het oog maar op u de Heere mogen gevestigd houden en dat ze maar mogen zien op de God die leeft. We zullen er vanmiddag ook van horen, Heere, uit het getuigenis van Job, die mocht weten, die mocht zeggen, ik weet mijn verlosser leeft. En dat mag dan gezegd worden op de dag waarop de begrafenis plaatsvindt, waarop alles van de dood spreekt. Dat mag dan gezegd worden terwijl we weten dat we naar het graf gaan, dat we straks dat lichaam daar moeten achterlaten. Dan mag gezegd worden dat er één is die leeft en die dat altijd doet, die nooit meer sterft, omdat hij eenmaal gestorven is en de dood heeft overwonnen. Heere, laat dat getuigenis vandaag niet alleen maar klinken, maar ook doorklinken. Tot in ons hart doorklinken. En dat we het verstaan mogen wat u ons in al deze dingen heel persoonlijk zeggen wilt. Degene die er heel dichtbij staan, degene die er wat verder van verwijderd zijn en er toch ook nog dicht genoeg bij staan om hier te zijn en mee te leven en mee te luisteren, ook voor de kerktelefoon. Wilt u het ons allen schenken, Heere, dat we uw woord verstaan mogen en dat we de kracht van dat woord ondervinden, want dan zal blijken dat uw woord toch een ander woord is dan welk mensenwoord ook. Een woord dat levend is en kracht heeft en krachten doet. Zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. Ja, dat woord uit Job 19, dat vormt vanmiddag een ogenblik de stof voor onze overdenking. Het woord dat u op de rouwkaart hebt aangetroffen, dat de familie daar heeft laten afdrukken. En dat woord dat in het leven van onze overleden broeder ook betekenis heeft mogen krijgen. 25a van Job 19. Ik weet, want ik weet, mijn verlosser leeft. Als we het over Jan-Pieter Wiegel hebben, dan hebben we het over iemand die als man en vader in een gezin een grote plaats heeft mogen innemen. Lange tijd ook als man, gehuwd met zijn vrouw. De laatste jaren als weduwnaar. Maar niet minder hartelijk verbonden aan zijn kinderen en aan zijn kleinkinderen dan in de jaren voorafgaande aan het overlijden van zijn vrouw. Dan denken we aan iemand die op deze aarde een plaats heeft gekregen en met God en met eer zijn gezin heeft mogen onderhouden. Dan denken we ook aan iemand die jarenlang in het midden van deze gemeente heeft mogen dienen in het ambt van diaken. En die dat niet zomaar gedaan heeft als een plicht alleen, maar die dat gedaan heeft met toewijding, die dat gedaan heeft met trouw en die daardoor ook bij velen in de gemeente een goede ingang heeft gevonden. Hij is een man geweest, hij is een vader geweest, hij is een dienaar in het ambt geweest en hij is misschien voor anderen op van u nog weer op een andere manier, in een andere relatie tot betekenis geweest. Hij is een man geweest die we hebben leren kennen als een man met een liefhebbend hart. Het is een zegen als je als kinderen aan zo'n vader mag terugdenken. Het zal misschien ook het verdriet wel verdiepen. Maar het is toch een zegen als je weten mag, zo was vader. En zo hebben we hem gekend. En met die herinneringen mogen we verder. Over zijn innerlijk leven is Jan Wiegel nooit zo spraakzaam geweest. Alleen op bepaalde momenten gaf hij te kennen dat hij ook mocht geloven dat de Heere hem genade bewezen had. En dat de Heere in die genade zich over hem had ontfermd. En een van die momenten is geweest toen hij dat woord uit Job 19 als een ankerplaats voor zijn ziel heeft mogen aanwijzen. En toen hij heeft mogen zeggen dat de Heere dat hem ook te geloven had gegeven. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Job heeft dat gezegd en Wiegel heeft mogen geloven dat dat ook van hem gold. Een paar weken geleden heeft hij dat nog eens een keer herhaald. Ik had, zonder dat ik er verder enige bedoeling mee had en zonder dat ik daar ook speciaal enige verbinding met hem gelegd had, dit woord in een preek aangehaald. En dat is de laatste keer geweest dat hij nog een gedeelte van de preek voor de kerktelefoon heeft mogen meeluisteren. En juist toen ik in dat gedeelte, aan dat gedeelte toe was, waarin ik iets uit het leven van Job releveerde en onder andere ook dit woord nog een keer noemde, luisterde hij mee. En dat is voor hem als het ware opnieuw een bevestiging geweest. Dat is waar, want ik weet, mijn verlosser leeft. En een van de laatste keren dat hij eigenlijk nog heel helder was, heeft hij dat, zei het met hele zwakke stem en zei het met een enkel woord, maar wat meer kon hij ook niet zeggen, nog eens herhaald, ook in mijn bijzijn. Nu over dat woord gemeente, over dat woord, en ik zeg gemeente omdat hij als diaken gediend heeft, maar ik zeg ook familie, geachte familie Wiegel, met dat woord willen wij vanmiddag een ogenblik het woord van God beluisteren. Jobs geloofsgetuigenis. En Job, zoals u weet, dat laat het boek van deze man duidelijk zien. De periode waarin er over dit boek spreekt is een periode waarin Job getekend wordt als, zoals wel gezegd is, de grote leider uit de oudheid. Nou, in dat opzicht zal Wiegel zich niet met Job hebben durven vergelijken. Want wie lijkt er nou in zijn levensgang op deze leider? Aan de andere kant, van het lijden krijgt ieder mens toch wat mee. Zij het dan in veel mindere mate als Job. Maar het kruis kan toch ook in een anders leven zwaar wegen. En daar heeft Wiegel ook weet van gehad. Zeker in de laatste jaren van zijn leven, daar was dat onverwachte sterven van zijn vrouw, wat ook duidelijke sporen naliet. Daar was een jaar of 6 geleden de ziekte, de ernstige, de, zoals wij zeggen, ongeneeslijke ziekte, die zich in zijn lichaam openbaarde. Daar is die hele moeilijke tijd geweest van behandeling, van kuren, waarbij hij als het ware tot aan de rand van het graf is geweest. Daar is wonderlijk genoeg de periode geweest dat de kuren bleken aan te slaan, waardoor er toch ook weer herstel kwam en toch een opmerkelijk herstel. En waardoor het inderdaad leek alsof de ziekte overwonnen was. Maar daarna was de lijdensweg niet voorbij, want er kwam een hartkwaal en er kwamen gevolgen van de suikerziekte die hebben geleid tot de amputatie van een van zijn benen. En in verband daarmee heeft hij toen ook 100 dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Dus als het over lijden, over lichaamslijden gaat, als het gaat over zwaarte van het leven, moeite die een mens mee kan krijgen, dan heeft hij er ook wat van geweten. En het is in dat licht ook wel begrijpelijk dat hij, als er in de familiekring bijvoorbeeld een psalm opgegeven moest worden en hij was aan de beurt, dat hij dan heel vaak koos voor het 4e vers van psalm 56. Gij weet O God, hoe ik lijden moet op aard. Het was de wens van de familie dat dit vers ook zou worden gespeeld. Als straks aan het einde van deze rouwdienst het lichaam zal worden uitgedragen. En toch ging het bij Job nog veel dieper. Het was hem nog veel zwaarder. Want te midden van al het lijden dat onze broeder Wiegel heeft ondergaan, waren er altijd nog mensen die om hem heen stonden. Ook toen zijn vrouw weggevallen was. En er zijn er geweest die om hem heen zijn blijven staan. Tot aan het allerlaatste toe. En die hem hebben mogen verzorgen. En Wiegel heeft nooit hoeven zeggen wat Job zei in dat gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Mijn nabestaanden houden op en al mijn bekenden vergeten mij. Het feit dat u hier vanmiddag aanwezig bent is een bewijs dat u hem niet vergeten bent en dat u de familie niet vergeten bent. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Dat was bij hem zo. Gode zij dank niet. Een uitlander ben ik in hun ogen. Dat was met hem zo niet. Hij in zijn leven met het kruis, met de kruisen die hij dragen moest, door het leven heen moest. Dan waren er gelukkig nog velen die om hem heen stonden. En de klacht die Job geuit heeft, die hij tegenover zijn vrienden uitgesproken heeft, ontfermt u mijner, o mijn vrienden. Waarom vervolgt gij mij? Die hoefde over zijn lippen niet te komen. In dat opzicht trekken we de vergelijking heus niet door. Maar wat hij zelf wel heeft mogen overnemen en nazeggen, is dat woord uit vers 25. Jobs geloofsgetuigenis. Hoe kwam Job zover? Hoe leerde hij dat? Het staat pas in hoofdstuk 19 van zijn boek. Het staat niet bij hoofdstuk 1. Daar staat wel dat hij oprecht en vroom was. Dat hij een man was die God diende. Daar staat wel dat, en dan is dat allemaal voordat het lijden over hem heen komt. Daar staat wel dat hij van God en van het kwaad afweek en de Heere toebehoorde. Maar hoe stond het in die periode in zijn leven met de kennis van zijn verlosser? Welke zekerheid, welke vastheid, welke duidelijke geloofsovertuiging was er toen in zijn leven? Is daar ook wat van te zeggen? Wel, het heeft de Heere behaagd om juist in de weg van Jobs beproeving en Jobs lijden hem meer en meer van die verlosser te leren kennen. En dat is een weg geweest. Dat is niet een moment geweest in zijn leven waarin het er allemaal in één keer was, waarin het allemaal in één keer heel duidelijk was. Maar zoals het boek Job laat zien, is dit iets dat hij in de worsteling geleerd heeft. Eerst zag hij de dingen allemaal zo niet. Eerst was er verslagenheid over wat er allemaal over hem heen kwam. Eerst was er dat moment, en daar heeft hij getuigenis van afgelegd in het 9e hoofdstuk, dat er geen scheidsman was, dat er geen middelaar was tussen God en hem. En dat hij op die manier eigenlijk ook niet met God in het reine kon komen. Dat er die afstand bleef. En wat heeft hij een moeite gehad als hij aan God dacht. En als hij eraan dacht wat de Heere hem aandeed en wat de Heere hem oplegde en hij begreep dat niet. En hij zag het geheim daar niet van. En hij heeft strijd gehad om gewillig te aanvaarden wat God hem oplegde. En het is niet gemakkelijk geweest in Jobs leven. Vooral omdat hij niet wist hoe hij naar God moest komen. En hoe hij met God vrede kon krijgen. Die scheidsman, die middelaar, die tussenpersoon, die ontbrak. En dat maakte hem intens verdrietig. Maar ondanks dat hij er intens verdrietig van was, heeft hij de worsteling niet opgegeven. Hij heeft niet, om zo te zeggen, de handen in de schoot gevouwen En in een zekere moedeloosheid het maar opgegeven. Hij is blijven worstelen, hij is blijven zoeken. Hij is blijven vragen en op een gegeven ogenblik horen we hem zeggen in hoofdstuk 16. Ook nu zie, in de hemel is mijn getuige. En wie is dat dan? Wie is dan die getuige? Kent Job hem dan? Ach, hij zegt in hoofdstuk 17 een paar versen verder in vers 3. Zet toch bij, stel mij een borg bij u. Wie zal hij zijn? Hij is nog steeds worstelend op zoek hoe het goed kan komen tussen God en hem. Hoe hij vrede kan vinden tussen, met die God die zo'n onbegrijpelijke weg met hem gaat. En hij zoekt naar iemand die op borg wil zijn. Maar wie? Wat verlangt hij ernaar om hem te kennen? Wat verlangt hij ernaar terwijl alles om hem heen tegenvalt? Zijn vrouw heeft hem eigenlijk geestelijk verlaten. Zijn kinderen zijn er niet eens meer. Zijn vrienden, ze zitten er wel en ze praten wel met hem, maar ze begrijpen hem helemaal niet. En ze doen hem meer smart aan dan dat ze hem troost en moed geven. Hij is helemaal alleen, verlaten en verstoten voor zijn gevoel. En nu heeft hij een borg nodig, maar wie zal het zijn? Wie zal het zijn die het ooit nog eens voor hem opneemt? En dan komt hij in hoofdstuk 19 bij die klachten waar ik er zojuist een paar van noemde. Zijn klachten over zijn eenzaamheid. Over het feit dat zelfs zijn huisgenoten vreemden voor hem geworden zijn. En hij voor hen. En dan. Als alle hoop mij gans ontviel. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Ik weet wel, dat zijn geen woorden van Job, maar het zijn woorden van een geloofsgenoot. Van David. En die heeft het ook gezegd. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Die heeft het ook gezegd. Mijn tranen zijn in uw fles vergaard. Maar laat het dan woorden van een ander zijn dan Job. Het was wel iemand die ook in de leerschool van het lijden is geweest. Het is ook wel iemand geweest die het geleerd heeft om alles kwijt te moeten raken. Om God te kunnen vinden. Om alles te verliezen. En een zaligmaker te leren kennen. Als alle hoop mij gans ontviel. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij mijn pad gekend. En als het dan helemaal uitzichtloos lijkt te zijn in het leven van Job. En als hij helemaal aan het eind is met iedereen en ook met zichzelf. Dan komt het moment dat God in zijn leven licht geeft. En dat de vragen antwoorden krijgen. En dat het zoeken vinden wordt. En dat de onkunde weten wordt. Want ik weet. Mijn Goël. Mijn, eigenlijk moet je dan zeggen, losser leeft. En wat een losser is, dat weet u als u het boek Job kent, het boek Rut kent. Wat een losser is, dat moet u aflezen aan Boas. Alles was kwijt. Elimelech was gestorven. Naomi was weduwe. De akkers was ze kwijt. De erfenis was ze kwijt. Alles was ze kwijt. En de losser zorgt ervoor dat ze het terugkrijgt. Hij zorgt ervoor dat Naomi weer hersteld wordt in haar oorspronkelijk bezit. Hij zorgt ervoor dat Naomi weer meetelt onder de inwoners van Bethlehem. Hij zorgt ervoor dat de naam van haar man die verstorven is, en ook haar kinderen waren weg door de dood, dat die naam weer herleeft. Dat doet de losser. En Job zegt, en zo een heb ik er nu ook. Mijn losser. Die mij terugzet in de erfenis. Die ik kwijt was. Die mij weer een naam geeft onder de kinderen Gods, die ik kwijt was, die mij weer herstelt in de heerlijkheid die ik in het paradijs had, maar die ik door de zonde ben kwijtgeraakt. Mijn losser. En mijn losser leeft, zegt Job. Ik ga sterven. Wat zegt hij er eigenlijk achteraan, nietwaar? Met die beeldende woorden, die hele sprekende woorden, die woorden die op een hele speciale manier aangeven dat Job ook wel weet wat er straks met hem gaat gebeuren. Wat er met zijn lichaam gaat gebeuren. Als hij naar het graf moet. En we spreken daar liever niet over. We denken daar liever ook niet aan. Aan de groeven der vertering. Want dat is het graf. Als zij na mijn huid dit zullen doorknaagd hebben. En u weet wel wie hij bedoelt met dat doorknagen. Hij gaat sterven. Hij keert tot stof weer. Maar dat is niet het laatste. Dat is niet het laatste voor Job. Want er is er één die leeft en die gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. En omdat hij leeft, en hoe leeft hij? Job ziet heel ver. Job ziet over al die jaren die nog komen moeten, al die eeuwen die na hem komen moeten, heen tot op Pasen. Job ziet in het geloof en God geeft dat perspectief. En hij geeft in het geloof wel eens vergezichten. Job ziet over al die eeuwen heen naar datgene wat er gebeuren gaat. Als degene die Jobs losser is zelf in de dood heeft verkeerd. Maar op de derde dag uit de doden opgewekt wordt. En leeft en nooit meer sterven zal. En Job ziet nog verder, nog verder. Want als hij het graf ingaat en hoeveel eeuwen zal zijn stof daar zijn. En wie zal ooit nog van zijn stof iets kunnen terugvinden. Maar als die eeuwen voorbij zijn en als de hele wereld haar loop volbracht heeft. En als alles aan het einde zal zijn gekomen. Dan is die levende losser er nog. En dan keert die levende losser terug. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als Job weet dat bij het graf waar zijn stof ingelegd is, straks, even later, de losser zal staan, dan zal Job uit zijn vlees God aanschouwen. En dat zal geen vreemde voor hem zijn. Dan weet hij wie hij zien zal. Namelijk dezelfde die hij hier in het geloof heeft mogen zien. Dezelfde op wie hij hier zijn hoop heeft mogen vestigen. Naar wie hij gezocht heeft, om wie hij geworsteld heeft, om wie hij gesmeekt heeft. Die scheidsman, die borg, die getuige. En nu weet hij, hij is de mijne. En als hij de mijne is. En ik de zijne ben. Dan ben ik dat in het leven. En dan ben ik dat in het sterven. Dan ben ik dat in mijn gezonde dagen. Dan ben ik dat in mijn zieke dagen. Dan ben ik dat op mijn sterfbed. Dan ben ik dat in mijn kist. Dan ben ik dat in het graf. Dan ben ik dat als niemand meer iets van me vinden kan. Dan ben ik nog de zijne. En dan weet hij mijn stof. En dan weet hij mijn vergane vlees. En hij zal het nooit vergeten. En hij zal er speciaal om komen. Hij zal over mijn stof opstaan. En ik zal hem zien. Als mijn ogen die gebroken waren. En die niet meer bestaan en die niet meer terug te vinden zijn. Weer teruggekeerd zijn. En als ik ze weer van hem teruggekregen heb. Nu onsterfelijk. En in heerlijkheid, dan zal ik hem aanschouwen. En het zal geen vreemde zijn. Daar ging het nou Job om. om hem te mogen kennen. En hij had geen rust in zijn leven, want het gaat allemaal maar door, die worsteling, tot in dit hoofdstuk. En daarna is de worsteling trouwens nog niet eens ten einde. Want ook iemand die deze dingen weten mag, die heeft hier nog een strijd op aarde. En die komt nog van alles tegen, in zichzelf en om zich heen. Maar hier ging het hem om. En je kan niet zeggen dat dit het eindpunt van het boek Job is. Maar je kan wel zeggen het is het hoogtepunt. Het is de climax. Hier leidde de weg naartoe en het was een weg omhoog. Het was een weg steil. Het was een weg van worsteling. Het was een weg iedere keer van weer terugvallen ook. Maar ik kwam er. God bracht hem er. De Heilige Geest verlichtte zijn ogen. Behaagde die borger, behaagde die losser zich aan hem te openbaren. En als Job er nou zoveel moeite voor gedaan heeft, wat denkt u? Zouden wij er dan ook geen moeite voor moeten doen om hem te kennen? Zou het ook onze hoofdzaak niet moeten worden en zijn en blijven om dat te weten en dat echt van God te mogen weten en daar rust in te vinden en daarin te mogen schuilen? Buiten Jezus, en u weet wel wat ik wil gaan zeggen, is geen leven. Buiten hem niet. Buiten die levende losser, nooit. Enkel dood. Enkel verderf. Maar wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Hoe staat het met u? We worden vandaag allemaal geconfronteerd met het feit dat we toch sterven gaan. En dan is 74 jaar best een aardige leeftijd, zo zeggen wij dat dan. Maar het is nog niet zo heel erg oud. Er zijn er zeker die met ons meeluisteren die ouder zijn. En mogelijk ook wel verschillende in ons midden, die al verder zijn op de levensweg. Maar hoe oud je ook bent, 74, 47 of nog minder, waar gaat het u om? Wat is uw levensdoel? Wat zoekt u? Wat zoekt u? Wat kunt u niet meer missen? Waar kunt u niet buiten? Als je het allemaal gaat optellen en eerlijk tegen elkaar gaat afwegen, dan kun je eerlijk allemaal wel een hele hoop dingen wegstrepen die, als het er dan op aankomt, heus niet zo belangrijk zijn. Maar wat blijft er dan over? Als je nou al die bijkomstige dingen weggestreept hebt, te zeggen, nee, dat hoeft dan ook niet en dat kan ik ook wel missen en dat. Waar gaat het dan verder nog tenslotte om? Wat is het laatste, het eigenlijke, het diepste, waar ons leven door in beweging komt, waarvoor we zoeken, waar we naar staan, waar we om worstelen? Is het dit? En kunnen we niet rusten voordat we dat weten? En als we dit weten, willen we er dan iedere keer ook weer in bevestigd worden? Want dat heb je dan ook nog nodig, om dat iedere keer weer van de Heere te mogen horen. Hij is de mijne. Hij leeft. Hij zorgt voor me. Hij laat dat weten. Hij laat dat merken ook. Laat de tijd niet voorbij gaan. Ongebruikt. Die kostbare levenstijd. En hij is zomaar weg. Zomaar wij vliegen daarheen. Gebruik de tijd. Gebruik deze gelegenheid. Zoals van vanmiddag. Als het wat dichterbij komt. Als het misschien heel dichtbij komt. Als het heel vlak voor u neergezet wordt, via het getuigenis van de dood, die tot alle mensen doorgaat, maar vooral via het getuigenis van de levende, dat woord dat ook vandaag tot ons kwam, dat woord dat ook getuigt, dat er één is, die machtig is, zelfs om het meest gesloten en verharde hart te openen en het meest onbuigzame leven te buigen. dat er één is die alle macht bezit in hemel en op aarde. Die gesloten graven weet te openen, die de doden weet op te wekken, die stof weet te verheerlijken. Die zondaren weet te bekeren, die geloof weet te werken, daar waar alleen maar ongeloof is. Die gebeden weet te verhoren. Zoek het bij hem. Wij zingen samen uit de 103e psalm. Vaak zingen we dan het 8e en het 9e vers. En daar is ook reden toe. Het 8e vers, dat is een vers dat heel geschikt is om bij gelegenheden als deze te zingen. Dat vers over het gras dat verdort. Maar ik dacht dat er vandaag, en dan kijk ik nog even terug op wie onze broeder Wiegel geweest is. En dan denk ik speciaal ook aan zijn kinderen, ook wel reden is om het 7e vers te zingen. Dat zullen we dan vandaag doen, 7 en 9. dat we uw goddelijk woord hebben gehoord. Een woord dat gij ons mee wilde geven. Een woord dat voor ieder van ons toch wat te zeggen heeft, Heere. Of we er vreemdelingen van zijn en er onwetend tegenover staan, dan hebben we toch gehoord, Heere, dat dit toch onmisbaar is. Als we er op zoek naar zijn, dan hebben we gehoord, Heere, uit het leven van Job, hoe gij dat zoeken op uw tijd toch ook bekroont. En als we er weet van hebben, dan mogen we ook weten met Job van de rijke vertroosting die dat geeft. En hoe het dan iedere keer ook weer opnieuw vernieuwd moet worden. Maar Heere, als we dat woord gehoord hebben, dan danken wij u daarvoor. Dan danken wij u ervoor dat u ons niet met mensenwoorden tevreden stelt en dat wij ons daar ook niet mee tevreden hoeven te stellen en dat we niet met goede wensen die we elkaar toevoegen tevreden hoeven zijn. We danken u ervoor, Heere, dat u meer hebt dan wat wij mensen ooit met elkaar bezitten kunnen en geven kunnen. En we willen u erkennen, Heere, dat gij ook vandaag nog spreken wilt. Maar wat we vanmiddag ontvingen hier in uw huis, Heere, dat is voor het verdere van deze dag misschien wel rijk en vertroostend, maar we hebben nu ook bij het verlaten van dit kerkgebouw en bij de gang naar het kerkhof en bij ons verblijf op het kerkhof en bij de dingen die daar gaan gebeuren ook heel bijzonder uw ondersteuning en uw kracht nodig. Wilt u die geven? Wilt u die geven, met name aan de kinderen en de kleinkinderen en de directe familie? Wilt u die geven, Heere, in rijke mate? Ook aan Ike, als ze straks op het kerkhof nog een dankwoord hoopt te spreken. Wilt u die geven aan ons allen? We zijn mensen en daar is zoveel mee gezegd. Daarin is in ieder geval ook mee gezegd dat we klein, dat we afhankelijk, dat we zwak zijn. Er is trouwens nog mee gezegd ook dat we onwaardig zijn. Maar zie dat niet aan, Heere. Denk aan onze zwakheid, jawel. En geef ons, omdat we zwak zijn en omdat we in onszelf niet zoveel kunnen, uw kracht en uw hulp en uw bijstand. En laat ook op het kerkhof het oog een ogenblik omhoog mogen zijn gericht. Op hem die leeft en die het leven geeft. Amen.
Bezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoten der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Het ligt in de bedoeling, indien het mogelijk is, na de volgauto's lopend bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Mag de drager verzoeken plaats te nemen naast de kist. Mag u nu wederom verzoeken om te gestaan. Nog een mededeling dat de begrafenisplechtigheid zal worden afgesloten in een verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis is. Dan allereerst Ria en Wiert, Kobi, Hessel, Maria, Ike, Jolanda en Albert. Alle kleinkinderen. Dan in de volgauto mevrouw Wiegel van Eck en dochter. De heer en mevrouw Den Hollander van der Slik. Dan lopend mevrouw de Keizer en Ad. Ook in de volgauto de heer en mevrouw Hartman van der Slik. Aansluitend lopend kinderen mevrouw Wiegel van Eck. Kinderen familie Hartman. Dominee en mevrouw de Butter. En ouderling Driessen. Ik lief ook alle andere aanwezigen zich bij het begrafenis toe aan te sluiten. aanwezigen. Ja, de Heer behaagd heeft Jan-Pieter Wiegel in de leeftijd van 74 jaar uit dit aardse leven weg te nemen. Zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
Even mogen richten tot jullie, dochters van Jan-Pieter Wiegel, met degene die jullie toebehoren, schoonzoons en de kleinkinderen. Je staat hier weer. Je hebt al op deze plaats al eens een keer eerder gestaan. En nu kun je zeggen wat David zegt in Psalm 27. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Zo is het. Dat hebben ze niet gewillig gedaan. Dat hebben ze niet gedaan om welke reden dan ook. Maar alleen om deze reden dat God ze van jullie heeft weggenomen. En zo moeten wij elkaar achterlaten. En zo komen we het aan de weet dat we hier op aarde altijd weer afscheid moeten nemen. Dan van die, dan van die. En ook van mensen van wie we heel veel hebben gehouden. En die heel veel voor ons hebben betekend. Maar als David dat zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, dan is dat niet het laatste wat hij zegt. Dan zegt hij erachteraan, maar de Heere zal mij aannemen. En dat is de troost die hij heeft. Uiteindelijk is dat nog veel meer waard dan dat je een vader en een moeder hebt. Als je een God hebt, en als die God je aanneemt, zoals hij dat eigenlijk zegt in die woorden, de Heere zal mij oprapen. Zoals daar een garf, een aar op de akker achtergebleven is. Iedereen vergeet hem, hij ligt daar. Maar op een gegeven ogenblik komt er iemand die langsloopt en die eenzaam achtergebleven aar opraapt. Zo heeft David ondervonden dat God bij hem langsgekomen is. En dat hij hem opgeraapt heeft, aangenomen heeft, niet vergeten. Ik wens het jullie toe dat je dat ook ervaren mag. Steeds weer in deze dagen. En nu je je ouderlijk huis kwijt bent. Eerst al dat huis aan het Marietjespad. En nu aan Koornlust ook nog, waar je vader de laatste anderhalf jaar van zijn leven heeft gewoond. Ik hoop dat je het ervaren mag als de Heere dit allemaal wegneemt. Dat hij er blijft en dat hij er blijft en dat hij je aanneemt. En dan, ik wil toch ook een woord spreken tot iedereen aanwezig. Wij hebben allemaal de roepstem gehoord. Bij de begrafenis van de moeder van deze kinderen is Psalm 39 gezongen. En nu ontdek mijn levenseind aan mij. We hebben het vanmiddag weer gezongen. Hebt u het met uw hart meegezongen? Als een begeerte in ons aller leven dat God ons inderdaad zal ontdekken aan onze afhankelijkheid, aan onze sterfelijkheid, aan onze kleinheid, dat onze dagen maar een handbreed gesteld zijn, dat onze leeftijd als niets voor God is. Het zijn dingen die je moet weten. We leven daar maar makkelijk aan voorbij en we hebben van alles en nog wat al gedachten in ons hoofd. Als je jong bent, als je oud bent, mensen maken plannen, mensen zijn van voornemen dit te doen en dat te doen. Maar de werkelijkheid is soms zo anders. Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. En als je dat weet, dat je sterveling bent, dat je er maar voor een poosje bent, dan is de vraag, en nu, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Wat is het dat ik verwacht? Waar heb ik houvast aan? Waar leef ik voor? Waar ga ik heen? Hoe moet ik verder? Hoe moet ik verder met mijn zorgen? Hoe moet ik verder met mijn zonden? Vooral met mijn zonden. Mijn hopen staat op u alleen. Dat is dat antwoord dat David geeft op de vraag, en nu, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop is op God. In leven, in sterven, in moeite, in vreugde. Is het dat bij u? Is het dat bij mij, bij het open graf van Jan Pieter Wiegel, roept deze vraag in uw leven en in mijn leven om een antwoord? Het gaat echt alleen maar goed in leven en sterven. Als we dat weten, mijn hoop is op u. We gaan belijdenis doen van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Mag dan nu het woord geven aan dochter Ike.
Woorden schieten vaak te kort om te danken. In de eerste plaats danken wij dan, meneer Butter, voor gesproken woorden tijdens de rouwsamenkomst en hier aan het graf. Dominee, kerkeraad en oud-kerkeraadsleden, onze hartelijke dank voor de bezoeken afgelegd tijdens het ziek zijn en na het overlijden van onze lieve vader en opa. Een woord van dank aan de heer J. van der Slik. Uiterst correct heeft u ervoor zorg gedragen dat deze dag, evenals voorgaande dagen, ordelijk zijn verlopen en het lichaam van onze vader waardig aan de aarde mocht worden toevertrouwd. In onze dank willen wij ook betrekken dokter Van der Velden, dokter Van der Ven en de wijkverpleging. Mede door u werd het mogelijk om onze vader thuis te verzorgen. Voorts enkele woorden tot de familie. Lieve ooms, tantes, neven en nichten. Een onvergetelijke zwager en oom is u ontvallen. Het heeft ons als kinderen goed gedaan in de afgelopen periode de hechte familieband te voelen. Jullie stonden altijd voor ons klaar. Er werd nooit te vergeefs een beroep op jullie gedaan. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk dank te zeggen voor de vele blijken van medeleven tijdens het ziek zijn van onze lieve vader. Alle belangstellenden die hier tegenwoordig zijn, hartelijk dank voor de komst naar deze plaats. Ten slotte, Ria, Wiert, Kobi, Hessel, Maria, Jolanda en Albert. Wij staan hier bij het graf van onze geliefde ouders. Welke bond nu door de dood is verbroken, bedroefd, maar ook dankbaar voor wat God ons in hem geschonken heeft. Wij hebben een lieve, zorgzame vader gehad. Altijd stond hij voor ons klaar. En jullie kleinkinderen hebben een lieve opa verloren. Hij was er voor jullie. Geven de Heere dat we eensgezind en door de band der liefde elkaar tot steun mogen zijn. Maar nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u, ook voor de toekomst van een ieder. Laten we met z'n allen nog zingen wat pa zo graag deed. Psalm 25, vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gul treden wens. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten.
Heer, hij maakt mij u leren, door uw woord en geestekens. Leer mij door u zijn gelegen.
Dan is hiermede een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar het verenigingsgebouw De Hoeksteen, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren en zal u koffie met een broodje worden aangeboden.
Job heeft in het geloof, hoe lang het ook geleden is dat hij geleefd heeft, toch mogen zien dat de Heere een verlosser zou geven en dat de Heere door die verlosser ook het leven, het onvergankelijke leven zou geven, tot over de dood heen. En Job heeft er ook iets van gezien, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de Heere door zijn overwinning over de dood het leven heeft verworven en het leven ook uitdeelt. Maar Job heeft dat maar met enkele woorden mogen zeggen. We hebben het Nieuwe Testament waar deze dingen ook veel duidelijker en veel rijker nog geopenbaard zijn en waar de Heere de openbaring ten aanzien van het leven na de dood, door de dood heen, nog veel duidelijker heeft onder woorden gebracht. Ik lees u daarvan uit 1 Korinthe 15... Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? Misschien hebt u die vraag ook wel gesteld, hoe zal dat ooit kunnen? Hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, maar dat worden zal maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig ter andere granen. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid van de zon en een andere is de heerlijkheid van de maan. En een andere de heerlijkheid van de sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal het ook in de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt.
Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Al zo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, al zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal hebben aangedaan, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Wij willen samen danken en bidden. Heere, danken mogen wij inderdaad wel. Nu gij alles zo in orde deed verlopen, nu we in alle rust naar het kerkhof konden, nu de weersgesteldheid van dien aard was, dat we daardoor ook geen enkele hinder ondervonden, en dat alles ertoe heeft mogen meewerken dat onze overleden broeder een begrafenis mocht krijgen, Heere, die hij zou hebben gewenst, die wij hem ook hebben gegund en die ook in onze herinnering kan blijven. Want Heere, en dat is eigenlijk het voornaamste, u hebt rondom dit sterven, u hebt ook op deze dag van begrafenis nog willen spreken. U hebt ons uw woord meegegeven. En laten we dat als het mooiste van deze dag maar meenemen, Heere. Want dat woord van u, dat bestaat tot in eeuwigheid. We hebben er vandaag inderdaad weer, we zijn er weer getuigen van geweest, hoe waar het is dat alle vlees is als gras. En dat de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. En dat het gras verdort en dat de bloem afvalt. Ook al is het nu voorjaar, we weten dat als de wereld blijft doorbestaan, er straks een najaar komt en dat het gras inderdaad weer door wordt en dat de bloemen weer verdwijnen. En zo is het nu in ons leven, zo is het ook met ons mensenleven. Net als dat gras, net als die bloemen, we zullen een einde nemen. Maar terwijl al die dingen zo zijn en terwijl dat de werkelijkheid is en terwijl wij daar nooit bovenuit kunnen komen in eigen kracht en terwijl we dat ook nooit kunnen veranderen, staat daar ook, maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. O God, wij danken u voor dat woord. Voor dat woord dat vandaag mocht klinken, voor dat woord dat getuigenis gaf aan het geloof van Job. Voor dat woord dat getuigenis gaf aan de hoop van Paulus, aan de verwachting die de kerk mag hebben, die heel uw volk mag hebben, dat wat gezaaid is, opgewekt wordt, al is het gezaaid in zwakheid, al is het gezaaid in oneer, al is het gezaaid in verderfelijkheid, en al is er van dat zaaisel eigenlijk niks goeds meer te zeggen. Heere, wat straks tevoorschijn komt, wat het deel van al de uwen zal zijn. En geeft u, o God, dat het ook ons deel mag zijn. en dat het onze verwachting mag wezen. Maar wat gij straks doen zal, dat zal al dat aardse ver ten achter stellen. Als gezien zal worden, heren, dat het zwakke kracht kreeg en dat het verderfelijke onverderfelijkheid beërft, om het nooit meer kwijt te raken. Heren, wij bidden u nogmaals voor de kinderen. Ze hebben heel wat moeten wegbrengen. En ze zullen hoe langer hoe meer, stapje voor stapje, gaan inleven wat dat betekent. Maar ook voor hen is het toch het woord, heren, dat blijft. Een vader mocht heen gaan, zoals eerder ook hun moeder hen verliet, achterliet. Maar het woord van God blijft toch ook voor hen. Zegen het voor hen. Geef dat ze het kennen mogen. En meer kennen en ervaren mogen. Als de bron van kracht. Als het woord van vertroosting. Als de boodschap van het leven. En zegen het ook in hun eigen leven. Geef dat aan de kleinkinderen. Geef dat aan de familie in bredere zin. O God, sla niemand van ons over. Want er is niemand die het missen kan. Niemand. En laat zo deze dag in onze herinnering blijven. Als een dag waarop gij nog arbeid aan ons wilde besteden. Als een dag waarop gij nog, om het met de woorden van de gelijkenis te zeggen, mest om onze levensboom gelegd hebt. Als een dag waarop gij nog geroepen hebt. Straks komt u weer en u zoekt vrucht. Laat er vrucht zijn om Jezus wil. Amen.